We werden opgeroepen om om te keren. En toen zongen we een ander lied dat op het lijstje stond. En daar stond ineens in, ik heb even nageplozen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Toen dacht ik, daar zitten we dus even fout te doen. Wij moesten ons omkeren, maar bij God is er... Dus dat lied heeft... We gaan gewoon de andere kant op kijken. Nee, ik wil het alleen maar als grapje bedoelen. Maar soms heb je woorden en dan blijkt dat anders te zijn dan in een boekje staan. God zegen voor iedereen, maar dat heb ik misschien allemaal al persoonlijk gezegd. In hoofdzaak wel. Voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat we een bijzonder jaar meemaken. Een jaar waarin de Heer Jezus groot gemaakt wordt. We hem verwachten uit de hemel. En het woord van God leren hanteren en leren zien en misschien ook wel gaan genieten van hem. Want er is zo ongelooflijk veel om van te genieten. Vroeger moesten we. Ik hoop dat het anders wordt. Ik heb me door de nood gedreven of door de bedoeling van de Heer bezig moeten houden met het islamitisch denken. Dat kwam omdat er een groep... Turkse mensen tot geloof gekomen zijn in Almelo, dat is in onze omgeving waar we wonen, en die hebben gevraagd om daar bijbelstudies te doen. Dat gebeurt nu ook 25, 28 per avond in een huiskamer, waarvan de meesten toch de Heer Jezus al hebben leren kennen, maar ook een aantal nog niet. En de laatste sessie was met de ouders van iemand die daar een beetje voorgaat, die daar een beetje leiding geeft. Dan kom je in hun sfeer. Dus ik wil graag lezen. Mijn dochter kwam met een boek aan. Dat hebben jullie misschien allemaal op de boekenplank. Ik had het nog niet gelezen. Ik zocht Allah, maar ik vond Jezus. Dat is een vrij forse pil, maar behoorlijk fundamenteel. En dat betekent dat je altijd wat moet doen. Je hebt volgens die leer en die gedachten... eigenlijk twee engeltjes op je schouder zitten, in de vorm van een soort webcam of zo. Zo vertaal ik het maar. En de ene registreert alles wat er niet goed gaat, en de andere registreert alles wat er wel goed gaat. En aan het einde wordt dan gekeken waar je de plus hebt. Dus als je dan als matelaar sterft, dan schiet je gelijk in de plus, dus ga je gelijk de hemel in. Daar komt dat denken vandaan. Je vraagt je wel eens af, hoe kan dat nu? Maar dat komt hier vandaan. En verder heb je plusjes als je de gebeden op tijd zegt of als je de vormen in acht neemt. En de verkeerde dingen, ja, daar weten zij net zoveel van als wij, denk ik, want dat is daar ook zo. Maar het grote verschil is, en daar kom je dan achter als je zo'n studie doet en probeert tot hun denken te geraken, dat ik niet iets goeds kan doen, dat ik ook na mijn bekering nog steeds dezelfde ben. Dat ik fouten maak, fouten kan maken. Ik hoef het niet te doen, maar het gebeurt wel. En dat ik, godzijdank, door die ene webcam, maar die zit niet op mijn schouder, die was te zien bij het kruis van Golgotha, dat daar mijn schuld en mijn zonde, mijn verkeerdheid is opgelost en dat God mij in hem aanziet. Halleluja, we zongen dat ook. Weet je, dat is zo'n gigantisch verschil. Want als je op eigen kracht denkt met jouw plusjes uiteindelijk het toch te kunnen redden, dan denk ik dat je een miskleun maakt. Want mijn goede daden zijn voor God nog als een... Mijn goede daden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Dat blijft er dan over. Alleen maar schuld. En nu zegt de Heere God, door het geloof in de Heer Jezus is je schuld weg daartoe. Het is weg, het is vergeven. En ik zie je voortaan alsof ik mijn zoon zie. Zo perfect, zo zie ik je. Niet een beetje goed, maar 100% anders. En dat is zo'n grote zegen om elkaar toe te wensen in het nieuwe jaar, dat we het niet op eigen kracht kunnen, ook niet hoeven te doen dus. Maar dat het in zijn verlossingswerk opgesloten zit. En dit is zo grandioos, daar moet je misschien wel opnieuw voor leren danken. Wij, misschien in de evangelische hoek, moeten leren dat we blijven danken voor het geweldige werk van de Heer Jezus. Maar vanaf het moment dat dat weg hebt, dan ga je weer naar elkaar kijken. En dan moet je zus of dan moet je dit. En dan komen er ook nog predikers langs die dit ook misschien wel met goede bedoelingen zeggen. Nou, dan moet je aan die kant van de streep zijn. En of dan moet je die dingen doen. Of dan moet je die uitingen kennen. Of die taal gebruiken. Of die vertaling hebben. Of dat niet gaan zingen. En het stikt ervan. Van al die moedprogramma's. Dan moet je van alles doen. Allemaal werkheiliging. Als ik één ding voor één ding waarschuwen wil, is voor werkheiliging. Ik weet wat het omgekeerde is. Nou, dus ik hoef niks te doen? Nee, je hoeft niks te doen. Om in de hemel te komen hoef je niks te doen, alleen geloven in de Heer Jezus. Ja, en met hem wandelen. Maar, nee, maar ik bedoel, je hoeft niks te doen. Maar de andere kant van de medaille is dat wij wel iets mogen doen. Maar wij hebben het gevaar dat je dan zegt, nou laat maar waaien. En dus zeggen die mogen me dan, ja, jullie maken er een zootje van, een potje. Jullie doen helemaal dit niet, en jullie doen dat niet. En jullie gaan. En die kant gaat het dan op. En ogenschijnlijk hebben ze gelijk. Maar ten diepste slaan ze de plank volkomen mis, want zij moeten het dan zelf doen. En dat lukt weer niet. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij voorhanden. En wat ik wel wil, hoort u het goed, Romeinen 6, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Daar kom je uit. Nu, Zacharia 8. Dit was niet mijn bedoeling om dit als inleiding te gebruiken, maar ik wilde dat toch graag delen met jullie. Zacharia 8, dat is weliswaar het vijfde deeltje van mijn opgestuurd programma. Dat staat er op vijfde deel, op dat liedblad, maar dat is niet hetzelfde als hoofdstuk 5. Dit is het vijfde deel van mijn programma van toen, opgestuurd over het boek Zacharia. Dat is hoofdstuk 8. En de volgende keer is hoofdstuk 9, dus dat is makkelijk om te onthouden. Maar nu hoofdstuk 8. Nu lees ik dat voor uit de herziene Statenvertaling. Ik zal niet elk woord voorlezen. Maar u mag letten op 10 bijzondere uitdrukkingen die hier te vinden zijn. Wij noemen dit wel eens 10 woorden van opwekking. 10 uitdrukkingen, steeds hetzelfde woord, steeds dezelfde uitdrukking. En iedere keer komt er iets bijzonders om het hoekje kijken. Dat komt 10 keer voor in 1 hoofdstuk. En in deze vertaling die ik hier voor me heb, valt dat best op. Andere vertalingen valt dat veel minder op. Maar het gaat niet om dat slechtere vertalingen zijn, dat bedoel ik niet. Maar ik wil geen lijstje hebben van zo die Bijbel moet je hebben en dat lied moet je zingen en dat pak moet je aan en die hoed moet je op. Nee. Nee, ik heb net gezegd, daar zit het er niet. Maar soms is een andere vertaling iets makkelijker. Probeert u het even mee te krijgen, hoofdstuk 8. Het woord van de Heere, van Yahweh, met hoofdletters. De Heere van de legermachten kwam tot mij. En dan komt die eerste uitdrukking, en daar komt 10 keer voor, dat woordje. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb met grote naijver, of andere vertalingen hebben misschien wel jaloersheid, Statenvertaling heeft dat zeker, voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heere. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal te midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere, van de legermachten, de heilige berg. En dan weer, zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege zijn hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen weer vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt, oostelijk, en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen midden in Jeruzalem wonen, dus daar waar de Heere zijn plekje heeft. Daar zullen zij gaan wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Zo zegt de Heere, dat is de zesde keer, grijp moed. Nu sla ik het paar teksten over. 14, want zo zegt de Heere van de legermachten. En dan de achtste keer, het vasten, dat is dan vers 19. Zo zegt de Heere van de legermachten, het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde maand. Dus moet je wel, moet je niet vasten, moet je daarmee doorgaan. Vers 20, zo zegt de Heere, dat is de negende keer. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden, de inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we met één gaan. Om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken, ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En de laatste keer, de tiende keer staat het in vers 23. Zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van 1 Judese of 1 Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Nu heb ik al de klemtoon op die 10 uitdrukkingen gelegd, die vind je dus, makkelijk na te vinden later, zet er maar eens een keer een streepje bij of een getalletje erbij. Misschien vindt u dat u niet in die Bijbel mag schrijven, alsof u er dan iets aan toevoegt. Nou, ik denk niet dat u dat bedoelt, maar soms helpen streepjes en een klein aantekeningetje heel goed. Ik wil even bij het laatste beginnen. En dat is ook een beetje de titel, de Heere Jezus als Judese man. Dat stond ook op uw blad van vanavond. Ik dacht toen ik hierover nadacht voor vanavond, dat ik misschien al in een eerdere avond daarover iets zou hebben gezegd. Dat weet ik niet helemaal zeker, ik noteer dat niet altijd correct. Maar ik probeer het toch. Er is ooit, voor zover de Bijbel ons dat vertelt, een bijzonder rijk geweest in het boek Genesis al vermeld. Dat was het rijk van Egypte. Dat was toen wereldrijk nummer 1. En misschien wel nummer alleen 1. En toen is er van alles gebeurd. En toen is er uiteindelijk iemand verkocht als slaaf naar Egypte. Ik heb het over Jozef. En die is daar op een hele rare manier behandeld. En uiteindelijk door die bijzondere bedoelingen van God met hem aan het hof gekomen, nog in de troon gekomen, machtig geworden. Zonder Jozef kon niemand zijn hand opheffen of iets doen. Of als je in leven wilde blijven, moest je bij hem zijn. Nu zeg ik het heel anders. In de toenmalige politieke wereld, dat was het Egyptische Rijk van toen, was er één Judese man. En dat draaide het helemaal om. Die heeft de geschiedenis daar omgedraaid. Ze zouden er aangegaan zijn, ze zouden omgekomen zijn, waar het niet dat Jozef zijn dromen had en kon uitleggen. En probeer dat eens. Dat is heel merkwaardig. En alleen al dat is voor mij een bijzondere duiding. Het is niet verwonderlijk dat Stefanus, de eerste martelaar na het ontstaan van de gemeente, dat hij, als hij gaat preken uit zijn hoofd, niet, hij kon zich niet voorbereiden, hij stond er ineens voor, dat hij voorbeelden neemt, waaronder dit verhaal van Jozef, dit gebruikt hij. En zo zegt hij, zo hebben jullie de Heer Jezus omgebracht. Dus die link naar Jozef, van Jozef naar de Heer Jezus, is in de Bijbel zelf te vinden. Er is geen typologie door mij bedacht of zo. Dat wordt wel verweten vaak, dat je typologie niet zo mag doen. Dan stop je er iets in, maar dit zat er al in. Dit zat er al in verwerkt. Maar probeer nu eens een beetje na verder te gaan. Wat gebeurde er met die andere wereldrijken? Dan kom je in een ander Bijbelboek terecht. Ik meen te mogen zeggen dat in Mozes precies zo die ene Joodse man te vinden is. goed, laat dat ook maar los. Er komt een moment dat ze in ballingschap gaan, omdat ze het niet goed deden, en dat er een soort oordeel over Jeruzalem is gekomen, de stad is plat gegooid, de tempel is verwoest, en daar zitten ze met z'n allen in Babel. In ballingschap. Babel is het huidige Irak. En dan is er één Judese man. Daar. Daniel. Gij zeer gewenste man. En door hem wordt alles omgedraaid. Iets later, geen eeuw, maar misschien net 80, 90 jaar later, is er een volgend rijk. Het rijk van de Meden en de Perzen, wat we dan vandaag Iran noemen. En in dat rijk van Iran is uiteindelijk één Judese man, dus Mordechai, waardoor alles compleet op zijn kop gezet wordt. In diezelfde tijd is er een groot rijk. Later is dat de koning van het noorden genoemd, vanuit Nineveh, maar dat is ook al Noord-Irak, dat is een beetje in die buurt wel. Maar het is een gigantisch rijk met een enorme power, kracht en verwoestingsdrang. En er is één Joodse man die alles heeft veranderd. Jona. Echt. Ja, hij wou niet. En hij wou dit. En God heeft hem er toch naartoe gestuurd. Maar die hele stad heeft zich bekeerd. En als u de Heer Jezus wordt zeggen, en meer dan Jona is hier, dan hebt u de sleutel. Die sleutel heb ik niet bedacht, die staat gewoon in de schrift. Dat is spetterend, vind ik dit. Dit vind ik zo typisch. En uiteindelijk kom je dan uit dat er in de tijd van onze Heer Jezus één Judese man was die voor Pilatus stond. En Pilatus zijn vrouw heeft gezegd, bemoei je er niet mee, brand je vingers daar niet aan, want het gaat helemaal niet goed. En die ene Joodse man, die ene Judese man, heeft alles, maar ook alles veranderd. Het is mijn heiland. Probeer dit, maar als je dat ziet, dan denk je, verdraaid, waarom hebben we al die geschiedenissen? Moesten we dat dan leren vanwege onze liefde voor, laten we zeggen, vaderlandse geschiedenis of voor kerkgeschiedenis? Nee, je voelt nu aan, dat wat ik zeggen wil, dat die Bijbel vol staat met deze geschiedenissen, maar die allemaal één doel hebben om die ene Judese, om die ene Joodse man neer te zetten. En daar word je koud van. Ja, misschien hou je niet van geschiedenis, maar ik vind het zo subliem in de Bijbel dat dit is neergezet. En dit zeg ik omdat er in de toekomst, en dat heb ik net met je gelezen, als het herstel van Israël weer plaatsvindt, dan gaat het hoofdstuk over, hoofdstuk 8. Ze komen tot bloei, ze komen van ver. Je snapt het niet, je had het niet gedacht dat het ooit mogelijk zou zijn, maar als het gebeurt, is er één Judese man en die zullen ze zoeken. Elke knie gaat zich buigen voor hem en elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Is er één Judese man. En nu begrijpt u dat die mevrouw die al zoveel jaren ziek was en van alles had gedaan om van haar kwaal af te komen, denkt, er is maar één mogelijkheid om van mijn kwaal af te komen. Ik moet de zoon van die kleed, de zoon van dat kleed, de zoon van zijn overgooier of zijn bovenmantel, die moet ik vastgrijpen. Dat heeft ze gedaan. En ze was genezen. Maar niet alleen zij. Het evangelie Marcus vertelde ons nadrukkelijk dat allen die probeerden zijn zoon aan te raken, werden genezen. Dus er zijn veel meer geweest die dat gedaan hebben toen. Maar die ene man. En die ene man, dat is onze heiland, dat is onze Heer Jezus Christus. Dat is die ene Joodse man. Die is op aarde gekomen om die rol, Joodse man, te kunnen vervullen. Daar spreekt, ik zal u een tekst noemen, Romeinen 9 vers 5. Het gaat over Israël. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Dus uit de Joodse families, uit de Joodse geleerden. Je zou zeggen, een zoon van Jozef, nou dat was hij niet. Een zoon van Maria is ook moeilijk te vertellen. Ja, ze heeft wel als draagmoeder, sorry voor dat woord, maar draagmoeder gefungeerd. Maar is op een andere manier verwerkt, maar toch daar geboren. Die ene Judese man. En wie zal in de toekomst de zegen brengen? Wie gaat uiteindelijk dat gedoe in Amerika oplossen en dat gehakketak in China veranderen en dat idiote gedoe in Nederland oplossen? Wie doet dat? Nou, we hebben net al die wereldrijken zijn de revue gepasseerd. En als u het goed gelezen hebt, dan ziet u de koning van het zuiden, Egypte, dan ziet u de koning van het oosten, de koning van het westen, de Romeinen, en de koning van het noorden. U ziet ze allemaal. Alle wereldrijken van noord, zuid, west, oost komen voorbij. En er is steeds één Judese man. En straks komt hij. Nog een keer. Nou, niet om nog een keer naar het kruis te gaan, maar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die dan weliswaar midden doorspleit, maar daar gaat het gebeuren. En dan breekt er een tijd aan van zegen, van vrede. Waarom? Nou, misschien wel in hoofdzaak, omdat de duivel dan gebonden is, maar omdat hij er is. Hoe liefelijk zijn de voeten van de verkondiger van de vrede. Nou, die voeten, die staan op de Olijfberg. Van die kant moet je het verwachten. Uit die hoek komt het. Die ene Judese man. En ik zou je zo graag willen vragen of je blij bent met de Heer Jezus. Dat je hem kent. Die ken ik, ja. Ik kan er zelf eindeloos over piekeren en nadenken. Ik vind het zo mooi dat er zoveel zijn body hangt aan die uitdrukking. Een Joodse man of een Judese man. Dit is onvoorstelbaar rijk. En de Heer Jezus, hij is gekomen in jouw leven en we mochten hem vinden. En wie hem aanraakt, wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Als je hem hebt, heb je het leven, en heb je hem niet, dan zit je met je eigen prut en dat komt nooit goed. Maar met hem zit je helemaal, helemaal safe en goed. Dit zijn schitterende beelden. Dus daar eindigt ons hoofdstuk mee. Alsof ons hoofdstuk wil zeggen, weet je, er komt een tijd dat alles anders is voor Israël. En dat is ook een moeilijke, want wij zijn misschien wel opgegroeid, ik ben er wel mee opgegroeid, dat Israël dat er is, heeft afgedaan, dat is voorbij toen ze zeiden weg met hem kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. Dat Israël toen eigenlijk al zijn rechten heeft verloren. En dat ze geen been hebben om op te staan. Als ik Luther zou citeren en Calvijn zou citeren, dat kan ik. Dan hebben zij dat nog steeds gedacht. Die hebben dat altijd gezegd. Luther die vond de Joden wel aardig, maar ze moesten wel christelijk worden. Ze moesten hun synagogen sluiten, ze moesten hun boeken verbranden, ze moesten hun gewoontes ophouden, maar ze waren nu. De gemeente was het. Dus dat hele Joodse gebeuren, dat was finito, dat was voorbij. Dat hebben ze aan zichzelf te danken. Ze hebben gezegd, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning is. Dus ze zitten nu met de gebakken peren, zoals dat heet. Dus dat is niet ver weg, hè? Die Luther-Calvijn-ideologie, theologie, is vandaag nog heel sterk. Nou, dan komen andere machten komen naar boven. Binnen het christelijke denken, al ver voor Luther en Calvijn. 600, Mohammed geboren ongeveer, 1570 uit mijn hoofd gezegd. Maar goed, daar hebben ze gezegd, nee, Jezus, nee, ja, geweldige man, natuurlijk, superman. Zoals we nu wereldkampioenschaatsen hebben, of zoals we, weet ik veel wie, allemaal kunnen benoemen. Iemand die het heel goed doet. Maar nee, hij is niet Gods zoon, dat kan niet, God heeft geen zoon. En als God geen zoon heeft, is die ook geen vader. Nee, ik ga even door eraan. Maar niet om ze belachelijk te maken. Maar ze zijn op het verkeerde been gezet. En het is razend moeilijk om ze op een andere been te krijgen. Maar hij is niet gestorven. Nee. En zeker niet opgestaan. Dat kan helemaal niet. Met andere woorden, al die heilsfeiten van de Heer Jezus, die bijzondere dingen van de Heer Jezus, die zijn wegvertaald. Nu, ik zeg het te lief, maar ik laat het maar zo. Ik denk dat er iemand achter zit, achter die vertaler, die dit uiteindelijk op schrift heeft gesteld. En daar zit u nu mee. Maar die mensen die zijn zo geïndoctrineerd dat je ze daar bijna niet af kan. Als je het zo'n boek, als ik net noemde, zou lezen, dan zie je de worsteling van hoe kan dat nu? Dan is dat niet juist en dat is niet goed. En dat theologische boek, u kent de naam, dat is het meest betrouwbare, zegt men, wat er ooit is. Dat is het enige niet veranderde of ooit veranderde boek. Dat is er nu. Nou, probeer die mensen maar eens te vertellen dat de Heer Jezus de enige is. Juist die zij niet willen. Nu stop ik daarover, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het prachtige van de Heer Jezus in een groot deel wat christelijk begonnen is, want denk u dat daar in Mekka ooit ontstaan is vroeger, dat is uit het christendom ontstaan. Dat is niet uit de heidenwereld gekomen, dat is uit de christelijke hoek gekomen. Als u Laodicea ziet in Openbaring en boek, hoofdstuk 3, dat de Heer al buiten staat, en als u daar al taal leest van ze zullen een andere nemen of ze gaan afgoderij doen, het is allemaal gebeurd. Dus het grote publiek is onder de invloed van deze leer gekomen. Miljoenen, hè, dat weet u inmiddels. En geen uitzicht. Want wat uitzicht bood, dat hebben ze niet. Maar nu binnen de christelijke kerk, die dat niet met hen mee zijn gegaan. Wat heeft de duivel nu klaargekregen in onze tijd? In hele horden van christelijke geloofsbeleving. Dat de Heer Jezus er niet meer toe doet. Nou, hij zal vast hebben gezondigd. Nou, als hij zou hebben gezondigd, bent u nog reddeloos verloren. En God de Vader, ach. Of de Amnoja, of u nu zo noemt of zo noemt, wat maakt het uit? Ook daar, we zitten vandaag met een hele kleine minderheid te praten over dit. En dit gigantische geheim van God wordt u een beetje in de schoot gegooid. Want Israël heeft inderdaad gezegd nee. Maar heeft dat betekend dat God zijn plannen met Israël dan vanaf dat moment vernietigd heeft? Hij heeft gezegd, jullie hebben dat land onvoorwaardelijk. Er is nooit een voorwaarde aan verbonden geweest, nooit. En nog eens, als je goed je best doet, of als je bij mij blijft, of als je Jeruzalem verdedigt, niks. Onvoorwaardelijk, dat land, dat geef ik jullie. En toen ze hem dan wegstuurden, hem niet wilden. Nou, als u Psalm 22 kent, dan weet u hoe dat toen al voorzegd is geweest. Voorspeld is geweest. Israël is inderdaad heel ver gegaan. Maar er is één ding heel belangrijk daarin. In dat hele proces van verwerping van de Heer Jezus heeft de Heer Jezus zelf gebeden. Wat bad hij? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stel dat jij wat verkeerd gedaan hebt. En je moet God op je knietjes belijden van dit had ik nooit en nooit mogen doen of ik had dat niet mogen zeggen. En de vader zegt, ja, maar de Heer Jezus heeft gebeden toen je dat deed. Vader, vergeef het daartoe, want hij weet niet wat hij doet. Als hij, de Heer Jezus, dit bidt voor mij. Nou, ja, dan kun je dus maar raak zondigen, zegt de optimist. Die wil zo graag de verkeerde kant op. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel dat er iets bijzonders aan de hand is. Er is echt iets bijzonders aan de hand. En dat is dit, dat de Heer Jezus voor Israël, voor zijn volk, voor het oude volk, gebeden heeft. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Petrus zegt dat ook. Hoe moet ik het zo goed mogelijk neerzetten? Petrus zei, mannen en broeders, ik weet dat u dit in onwetendheid gedaan hebt, evenals uw oversten. En zijn toespraak direct. Onwetend. En als je het niet wist wat er gebeurde, dan was er een uitweg. In het Oude Testament, als je niet met opzet iemand gedood had, niet met opzet gezondigd was, dan was er een vrijstad, dan was er een weg uit, way out. Als je het met opzet gedaan had, ja, dan kreeg je straf. Maar als je het niet met opzet gedaan hebt, en wat doet de Heer Jezus? Hij gaat die zonde die men heeft gedaan door hem te grijpen, hem te veroordelen, hem te kruisigen, hem niet te willen, heeft hij onder de noemer onwetendheid geplaatst. En dus was er een vrijstaat. Dat is de sleutel tot het herstel voor Israël. Inderdaad, er is een gemeente ontstaan direct na de Pinksterdag. En die gemeente die bestaat nog. Maar er komt een moment dat die gemeente weggaat. En dat is ook het verschil. Er zit ook een enorm stukje frictie soms tussen gelovigen. Ja, gaan ze nu weg voor de grote verdrukking, na de grote verdrukking, ja, of door de grote verdrukking, of halverwege. En nu is het makkelijkste om die hele bult maar weer op één hoop te vegen. Ja, en we wachten op de jongste dag en dan komt de Heer Jezus en dan zoek het maar uit. Zo is dat ongeveer. Nee, de gemeente waar u en ik toe behoren. Ik heb het niet over de boekhouding hier in Tiel of in Nijverdal. Ik heb het over de gemeente van de levende God. Ik heb het over de boekhouding in de hemel, het boek des levens. De gemeente die nu gevormd wordt door gelovigen, zoals we hier vanavond zitten ook, wordt weggehaald. En als de gemeente is weggehaald, dan komt het moment van een grote, nare en moeilijke tijd. Ik kan wel voorbeeld op voorbeeld stapelen, maar dan ga ik misschien te veel in details. Maar er komt een moment dat de gemeente hier vandaan gaat en dan wordt het moeilijk. En als het nog moeilijker wordt, met name voor Israël, dan komt de Heer Jezus op de Olijfberg. Als Jeruzalem op het punt staat om vernietigd te worden, om de hele stad plat te zien branden voor de zoveelste keer, dan komt de Heer Jezus. U en ik gaan naar hem toe. En we zijn halverwege en dan gaat hij ons verder leiden. We zullen hem ontmoeten in de lucht. Niet in Jeruzalem, niet in Tiel. In de lucht. We zullen daar zijn waar hij is en hij brengt ons thuis. Dus de opname van de gemeente. Maar dan later komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. En wat ik daarvan moet zeggen, het borrelt in me om over de Olijfberg de rest van de avond te vullen. Wat zich daar allemaal heeft voorgedaan en wat er nog gaat komen. Een buitengewoon interessant onderwerp. Maar dan komt hij, die Jezus, en zijn voeten zullen dan staan op die olijven. Dat staat in dit boek Zacharia, hoofdstuk 14. Komt nog hoor. Maar goed, hoofdstuk 8 is een soort, ons hoofdstuk van vanavond, is een soort voorproef op wat er dan gaat gebeuren. Een voorbeschrijving, een voorbehandeling van wat er dan gaat gebeuren als de Heer Jezus hier op aarde komt, op die olijfberg. En u en ik komen met hem. Zegt dit boek, alle heiligen met u. We komen met hem dan uit de hemel. Zullen we dan weer naar Tiel gaan en dan tegen de burgemeester zeggen, rot op, maar nu ben ik de burgemeester. Nou, dat zou u wel willen misschien. Het is misschien toch niet uw kleur vandaag. Maar, nee, ik ken hem niet. Nee, ik bedoel niks. Nee, dat zeg je dan niet. Nee, natuurlijk niet. Want we komen hier, maar toch hebben we gezag over... Oh... En stel nu dat jij gezag hebt over Tiel, want daar gaat het mee om. Er is iemand die dan gezag heeft over Tiel. Ik over dat kleine dorpje bij Slochteren en de buurt, daar woont geen mens meer, dus daar kan ik ook geen kwaad doen. Nee, we gaan die kant op. Nee, maar ik wil het alleen maar iets rustiger maken. Maar we gaan wel met hem komen. We komen om met hem te heersen die 1000 jaren. We gaan wel met hem regeren. We gaan komen met hem Dat betekent niet dat we hier lijfelijk rondlopen, maar de sturing kan net zo goed vanuit het vaderhuis, zoals er ook in de tijd van Daniel sturing was, de engel van die, dat rijk en dat rijk in de hemel. Er zijn echt duidelijke voorbeelden van, maar dat is vanuit de hemel aangestuurd. Maar ik daartoe wil, er komt een moment dat God zich weer met Israël gaat bemoeien. En natuurlijk zeggen de vrome mensen van vandaag, nou dat is nu al zo, want in 1948 is de staat ontstaan. En nu zijn we 70 jaar vader, ja, we zijn weer 71, sorry hoor, lopen we weer mis. Lopen weer een beetje mank, klopt dit net niet helemaal. Maar dan komt, er is herstel voor Israël. Maar het herstel voor Israël komt pas als uw volmaaktheid gekomen is. U gaat in het huis van de Vader en u zult daar de bruiloft van het Lam meemaken. Niet als gast, maar u bent daarbij, want u bent die bruid. En hij is die bruidegom. Zoals Jozef, diezelfde Jozef waar ik het net over had, wie al een bruid uit de heidenen had, voordat überhaupt Israël weer een beetje naar voren kwam en voordat Israël de nood ging zien. Toen had Jozef al een bruid uit de heidenen. En die broers komen er op bezoek en eten daar. En zien ze daar, als dat zitten. En twee jongetjes al, twee babytjes al. Er zijn ook beelden uit het Oude Testament die aangeven dat het tegen wat anders kan zijn. Hoe ook, de gemeente wordt weggehaald. Kom bij de Heer Jezus. En als de Heer Jezus terugkomt, komen wij met hem. Dit laatste, ons hoofdstuk van vanavond gaat dus over de tijd dat het herstel van Israël weer plaatsvindt. En ik bid daarmee. We bidden mee. Maar wat zou je vandaag dan moeten bidden voor Israël? Ik krijg wel eens het verwijt dat ik niet bid voor Israël. Dat doe ik wel. Maar dat hebben ze dan in een bepaalde preek niet gehoord. Maar wat bid je dan? Ja, de vrede van Jeruzalem. Nou, als ik mijn Bijbel lees, broeders en zusters, dan wordt het een grote zooi in Jeruzalem, dan wordt een grote puinhoop. Alle volkeren bemoeien zich daarmee en gaan er naartoe. En de hele stad staat op instorten binnenkort. En het wordt zo'n beroerde situatie dat niemand nog weet dat ze er alleen maar uit weg vluchten. Dat zegt de Bijbel van de toekomst. Nou, dan moet ik dan bidden voor de vrede dat niet gebeurt. Ja, de Bijbel zegt dat het wel gebeurt. Maar wat is nu de vrede voor Jeruzalem? Dat is dat hij daar komt, de vredevorst, en dat hij daar zichtbaar wordt, dat hij daar alle eer krijgt, dat die ene Judeese man daar is, en ze allemaal zeggen, ja, maar die moeten we hebben. Nou precies, zover is het nog niet, want het gros van Israël wil hem helemaal niet. Het is een spanningsveld. Natuurlijk begrijp ik mensen met goede bedoelingen voor Israël, maar de Heer Jezus staat er eigenlijk een beetje buiten. Bedoelen ze niet, maar zo is het wel. Nou, nu gaan we terug naar hoofdstuk 8. Want wat gebeurt er nu met in de toekomst met Israël? Nou, dat begint in hoofdstuk 8 met een schitterende opsomming. Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Dat zegt de Heer zelf. Ik doe het. Om hemzelf. Waarom doet hij het? Omdat hij dat ooit heeft toegezegd. Omdat hij dat aan Abraham heeft beloofd. Dus niet het falen van Israël wordt dan eventjes zwaar aangerekend, nog het omgekeerde. Maar Gods plannen ten aanzien van Israël worden neergezet. En als u denkt, als het dat met Israël zo zit, dan mogen we de belofte die God ten aanzien van ons, ten aanzien van de gemeente heeft gegeven, wel 12 keer met een halleluja gaan begroeten. Ik ben een grote naijver, want de Heer is een naijverig God. Hè? Dat is een jaloers God, staat de vertaling. Maar dat betekent dus dat hij het niet kan uitstaan dat er andere elementen zijn. Dat wekt jaloezie op. Dat kan hij niet uitstaan. Maar hij kan ook niet uitstaan dat die stad, dat het volk verdrukt wordt, uiteindelijk. Dat staat hier. Ik heb mij voor Sion ingezet. Dat was het eerste puntje met grote grimmigheid. Ik heb mij voor haar ingezet. Dus dat ging van God uit. Twee. En ik ben naar Sion teruggekeerd. Dat was het tweede in hoofdstuk 8 vers 3. En ik zal midden in Jeruzalem wonen. Midden in Jeruzalem nu, dat is een islamitisch heiligdom. En daar staat de moskee van Omar. En daar staat bovendien die rotskoepel. De rotskoepel is een heiligdom, is geen moskee. Maar Op die rotskoepel staat aan de buitenkant gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat, ja, ik vind dat we dat een keer behoorlijk pittig in onze harten moeten leggen. Dat, waar iedereen van praat, wat de skyline van Jeruzalem eigenlijk beheerst, die gouden koepel, zie je overal. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat klopt natuurlijk met wat ik eerder zei over dat denken. Maar daar zit de Heer, maar ik ga terug. Zoals de Heer daar ooit geweest is in de tijd van Salomo. Daar woonde, daar zijn huis had, zijn paleis. Waar mensen van heinde en ver toen kwamen om daar een geschenk te brengen. Om daar de Heer God te zoeken en om zijn aanwezigheid te ervaren. Daar gaat hij wonen. In de toekomst. Is dat nu zo? Nee. Nog lang niet. Nog sterker, dat wordt een geweldige strijd daar. Dat is al te ruiken. De strijd die gaat over de Tempelberg. Precies over die plek. Waar de Heere wil gaan wonen. Waar hij ooit woonde. Daar gaat het over. En ik zal midden in Jeruzalem wonen. En dan zegt het derde puntje, dus vers 4. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Met andere woorden, dit is subliem. Dan is de generatiekloof voorbij. Er zitten oude mannen en oude vrouwen. Ja, dan heb je al die grijze koppen. Die zeggen we ook wel eens in de kerk. Ja, het is in hoofdzaak grijs aan het worden. De jeugd haakt af. Maar is dat bij de pleinen van de stad zullen vol worden van jongens en meisjes die er spelen. Met andere woorden, dat is dan niet meer. Dan krijg je dus en de ouderdom en de follow-up en de jeugd. Ze komen dus echt samen en ze gaan samen daar op die pleinen de Heere prijzen. En vers 6 zegt, ons hoofdstuk, als het in die dagen te wonderlijk zou zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het dan ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Nee. Puntje 5, vers 7. Ik ga mijn volk verlossen uit het land van het oosten. Ik zeg het maar even zo, waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat door het westen. Ik zal hen hierheen brengen. En ze zullen midden in Jeruzalem wonen en ze zullen mij tot een volk en ik zal hen tot een God zijn in waarheid. Dat ga ik doen. Allemaal dingen die de Heere gaat doen. Dus het is niet van als jullie goed bewapend zijn, of als jullie die en die verslaan, of als die elementen uitgeschakeld zijn. Nee, dit is mijn plan. Van tevoren. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Dus dit is de profetie. Dit is het openbaar maken van de Heer Jezus. En ik doe het. En ik haal ze op. Nou, nu breng de Joden thuis, een mooie actie, je zou bijna willen dat het gebeurde, of andere acties, maar er zijn nog steeds twee stammen die er zijn, geen 10, hier en daar een verdwaalde groepje van misschien een andere stam, maar die is niet eens helemaal zeker, want de geleerden zijn in Jeruzalem niet eens eensluidend over die andere groepjes allemaal. Twee stammen, maar die 10 dan, ja die moeten er nog komen. Waar zitten die dan? Nou, misschien wel in Engeland, zoals een hele grote groep beweert. En misschien wel in Brazilië. En misschien wel in Oezbekistan. Ver weg is dan. Oezbekistan. Nee, maar misschien wel daar of ginds. Dat kan zijn. Maar ik ga ze daar vandaan halen. En dat doet de Heer. En dan zegt de Heer als zesde puntje, grijp moed. Want als je in deze dingen woorden hoort hebt. Maar er komt weer zegen. Echt, er komt weer zegen. En het is overvloeiend. En hier blijkt een grote hongersnood te zijn. Voor die dagen was er immers geen loon, vers 10. En voor wie uittrok en wie binnenkwamen. Ik zette alle mensen tegen elkaar op. Dus, nou, dat is vandaag. Een grote warboel, een grote gevecht met elkaar. Zeker daar in die contraien. Maar ik zal het overblijfsel van dit volk niet meer zijn als in de vorige dagen, vers 11. En dan zal het zaad voorspoedig zijn. Dat betekent dus dat er weer genoeg is. Zegen, zegen, zegen. Geen hongersnood, niks. Puntje 7, dat is vers 14. Ik had mij voorgenomen u kwaad te doen Maar ik heb mij in deze dagen, vers 15, opnieuw voorgenomen u goed te doen. Aan Jeruzalem. Weer wat hij doet. En puntje 8 was het in vers 19. Zij hebben dus gevast. Hè? Ze vasten omdat de tempel verwoest is. Of ze vasten om bepaalde andere. Ze hebben een fasting, vaste maand dan. En een soort ritueel van. Want dan zal de Heer doen. Nou, vergeet dat maar. Het vaste dat de Heer verkiest. Zegt Jesaja 58 is. Amen. Ook weer zoiets. Zo'n ontzenuwing van al die moeite van. Maar ook onder christelijke, evangelisch-christelijke stromingen vind je het tegen. Nou, als je nog 40 dagen vast, maar dan gebeurt er iets met je, dan krijg je een soort power die je nog niet eerder hebt meegekregen. Jesaja 58 zegt het anders. Echt anders. Ik wil daar niet over discussiëren, maar ik wil zo graag duidelijk maken. Ik heb mij voorgenomen om jullie goed te doen. En vers 20 zegt, en dat is puntje 9, er zullen weer volkeren komen, zoals in de tijd van Salomo, koningen van Scheba en anderen. En er zullen weer volkeren komen, en wat zegt dit boek, dat komt in Zacharia 14, dat onze regering in Nederland zal van jaar tot jaar een soort gezantschapje sturen naar Jeruzalem. Ze komen van heinde en ver, en ze gaan daar een bijzondere zegen brengen. En dan kom je weer 10 uit en dat is alleen maar door die ene Judese man. Die heeft het gedaan. Nou, conclusie is van dit hele gebeuren. Dat Gods plan met Israël nog steeds overeind staat. En dat wat hij toegezegd heeft aan Abraham volvoerd, echt uitgevoerd gaat worden. Dat het niet hun trouw is, maar dat het Gods trouw en Gods werk is. Dus hij heeft het toegezegd en hij doet het. En hij heeft daarvoor de basis gelegd op het kruis van Golgotha. Daarom zit de Heer Jezus op de Olijfberg. Ik zeg zo pas al, daar zou ik wel graag over willen doorpraten. Maar op de Olijfberg zit hij op een bepaalde dag. En dat is op het moment dat hij met het ezeltje die stad ziet. Op die veulen van een ezel in rijdt. Vanaf Betanië, dus zo naar beneden, maar op de Olijfberg. En daar zit hij. En stompt hij. En daar weent hij over de stad. O, hadden jullie nu maar erkend wat tot uw vrede dient, maar u hebt het niet gewild. En hij huilde. Weet u, de Heer Jezus heeft 2 keer gehuild. Beide keren op de Olijfberg. Dat heeft me geschokt. Ik weet niet of die vaker geweten heeft, maar in de Bijbel staat maar 2 keer. Dus 1 keer als hij Jeruzalem ziet en 1 keer bij het graf van Lazarus, maar dat was ook op de Olijfberg. Maar die woont in Betanië en Betanië ligt op de Olijfberg. Wist de Heer Jezus niet wat hij zou doen toen hij Lazarus uit het graf riep? Hij wist het precies. Ik ga daarheen om hem wakker te maken. Ik ga daarheen om hem op te wekken. Hij wist het precies. Dus hij weende, de kortste tekst van de Bijbel, Johannes 11, vers 37, Jezus weende. Maar hij wist het. En toch, hij huilde. Waarom huilde hij? Omdat er eigenlijk de hoop verloren was. En hij komt daar, op de Olijfberg, om dat wat verloren is, op te wekken. Daarom zegt hij, daar... Op die plek, ik ben, dus hij noemt zijn naam, de opstanding en het leven, daar. 7 wonderen in het Johannes-evangelie en 7 uitspraken over ik ben, koppel die maar eens aan elkaar en je hebt een prachtige stille tijd gehad. 7 keer ik ben, 7 wonderen. Jezus heeft veel meer wonderen gedaan, maar staan er maar 7 in het Johannes-evangelie. Ik ben de opstanding en het leven. Daar. En zoals het toen gegaan is met Lazarus. Lazarus, kom naar buiten. Zoals al dat volk Israël in de schoot der aarde. Letterlijk. Was het een begrafenis toen, maar in figuurlijke zin ook de schoot der aarde. Kom naar buiten. En ze komen van oost, van west, van noord, van zuid. En ze gaan terug naar de olijven. En daar is de Heer Jezus. Zijn voeten zullen staan op die olijfberg. Ik twijfel er niet aan dat het allemaal echt een betekenis heeft. Veel verder gaan dan wij denken. Maar het is de Heer Jezus zelf die dan komt. En hij is dan die schitterende Ik Ben. En dat heeft zijn basis in zijn gaan naar het kruis. Want ook op de olijfberg. U voelt hem aankomen, er zit veel meer aan vast. Maar op de olijfberg heeft hij alleen in de Johannes-evangelie zijn naam genoemd. Toen wilde ze hem arresteren. Hij had net die sessie gehad in Gethsemane, zal ik maar zeggen. En staat hij daar nog, op dezelfde plek. En wilde ze hem arresteren. En dan vraagt hij hen, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazarene. En dan zegt hij alleen maar, ik ben. Alleen maar zijn naam. Ik ben. Het hele zootje ligt achterover. Zo gaat het straks. Daar, op die plek. Precies op die plek. En als u nog iets preciezer wilt, dan moet u David lezen in 2 Samuel 15. Die Salomo ziet komen om zijn troon in te nemen. Salomo wil David van de troon stoten. David had kunnen vechten. Makkelijk. Heeft hij niet gekozen. Dat moet u toch verwonderen. Je laat je er niet door je zoon zomaar van je stoel praten. Is wel gebeurd. En waar gaat hij dan naartoe? 2 Samuel 15. Dan ging hij de helling van de Olijvenberg op. Ja, het staat er echt op. Je zou het niet geloven. Hij ging al wenende voort. Waar de Heer Jezus zat te wenen, dan heeft David eeuwen daarvoor ook geweend. En dan komt David op een plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Staat daar in de tekst. Er is een plek geweest waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Waar het een hele bijzondere plek. Daar heeft David gebeden, geworsteld en God heeft hem geantwoord. Daar, die plek heeft de Heer Jezus. Die plek. Die plek. Heeft de Heer Jezus uitgekozen toen hij na de lofzang gezongen te hebben met zijn discipelen de olijfberg opklom. Precies hetzelfde. En daar in Gethsemane, daar heeft hij dat gesprek met zijn vader gehad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is daar, op de olijfberg. En daar heeft hij gezegd, ik ben. Dat zegt de Heer Jezus straks. Op zijn naam, op zijn dij geschreven, zijn naam. Alles spreekt van ik ben dan. Als hij komt, de Heer Jezus. En alles is anders. Zacharia 8 is een voorbeschouwing op het herstel van Israël. Als de Heer Jezus op de olijfberg komt. Maar u en ik mogen nu zeggen, Heer Jezus, we mogen u zien. Wij zien Jezus, met eer en met heerlijkheid gekroond, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12 en hoofdstuk 2 ook. Maar we zien hem nu en we zullen bij hem zijn. We hebben dat zicht op de Heer Jezus nu. En het merkwaardige is dat de tegenstander, ik wil het heel voorzichtig zeggen, continu probeert om u en mijn zicht op hem en op de heilsplannen van God en op de profetieën, om dat weg te nemen. Nou, en als je daar genoeg mee bezig bent, dan heb je het niet meer over een valse viool, of over een slecht orgel, of over een slechte spreker. Dan ben je alles kwijt. Je moet hem zien. Echt. Probeer nu dit jaar een jaar te laten zijn van, zodat we de Heer Jezus zien, van hem verlangen te zien. En deze dingen nog een keer beluisteren. Herkauwen is een hele normale zaak voor een koe. Nou, u ook. Ook voor een schaap trouwens. Maar dat herkauwen, dat is nodig. Dat is gewoon, noem dat dan mij mediteren. Maar ja, dat had dan weer een Oosterse klank. Dat mocht dan een hele tijd niet, want dat was dan Oosters. Dat lijkt nergens op. Nou, mediteren is nadenken over. Laat het maar eens een keer de revue passeren. Laat het maar eens in je hoofd en in je hart omgaan. En je zult opnieuw ontdekken dat de Heer Jezus zo schitterend is. Zo prachtig mooi is. En dat hij in Zacharia 8 eigenlijk de sleutel is voor Israël. Maar jij en ik hebben hem al eerder ontmoet, toch? Wat heb je gedaan toen hij zijn hand naar jou uitstak? Heb je er ooit die hand van hem aangepakt? Pak het hem aan, geloof het nu. God heeft in Christus zijn hand naar jou uitgestrekt. En de enige vraag is, heb je het gepakt? Heb je het gedaan? Uit genade ben je behouden. Laat Jezus dan toe in je hart, zingt een lied. Laat het dan zo zijn. Dan heb je hem nu. Straks gaat het met Israël zo, zoals in Zacharia 8 staat. Maar jij en ik hebben nu al het zicht op deze dingen. Omdat het in onze eigen levens ook zo ging. Want jouw redding is van jezelf uitgegaan. Nee. God heeft in zijn genade zijn zoon gestuurd. Nou, is van hem uitgegaan, toch niet van ons? Hij zocht mij op. Ben jij op zoek geweest naar hem? Ja, hij heeft zijn Heilige Geest in je gestuurd, zodat je verlangen zou krijgen. Zodat je misschien zou willen en zou zoeken en een bijbeltje zou kopen of zo. Maar het is allemaal van hem uitgegaan. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is Gods geschenk, Gods gave. En jij en ik zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Zacharia 8 is een heel mooi hoofdstuk voor Israël, maar ook voor jezelf. Amen. Vader, dank u wel dat u zo tot onze harten wilt spreken en deze dingen ook in onze harten wilt leggen, zodat we verder kunnen en ook verder mogen en die mooie dingen van u zelf mogen ontdekken en het prachtige van de Heer Jezus mogen zien. Zijn schittering en zijn schoonheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit willen u danken en eren, ook voor Zacharia 8. Prijzen uw naam voor zulke prachtige stukken in de Bijbel. Amen. We willen graag weer beginnen. Er is heel wat discussie over het laatste lied wat op het blaadje staat. Het is een heel mooi lied. Past precies bij het onderwerp. Dus dat is buiten kijf. Dat is helemaal goed. Maar we proberen straks in te zetten. Maar ik heb nog wat vragen. Ook over mijn opmerkingen over wat Israël betreft, is het toch zo dat het natuurlijke herstel plaatsvindt voor het geestelijke herstel. Dus dat de Joden thuiskomen en daarbij geholpen mogen worden, is toch bijbels volledig legitiem. En een mooi woord voor mediteren is, zegt de vraagsteller, is onder andere een beklijven of dat het in mag dalen. Alsof het een baby is die in. Oh ja, nou, dat laatste woord gebruik ik dan niet. Beklijven vind ik wel, maar dat is weer zo ouderwets. Dus dat is weer van, ja, je moet beklijven. Ja. Ja, het beklijft bij mij. Maar goed, die opmerking blijft dus staan, dat het natuurlijke eerst moet komen. Dat is ook zo. Maar de vraag is of we dat zouden moeten helpen. Als we nu lezen van een groep in China, of later uit Zuid-Amerika, die zeggen dat ze Joodse roots hebben, Joodse wortels hebben van vroeger. Wat blijkt nu, die zijn al lang bezig met deze dingen. Die zijn dus helemaal niet thuisgebracht. Geen Breng de Joden Thuis programma gekend. Maar het gebeurt wel. Ze zijn dus nu zover dat als die boodschap komt, dan staan ze daarvoor open. Dus dat is het natuurlijke, ook voor het geestelijke gegaan. Maar dat bedoel ik ook met de mensen die nu naar Israël gaan. Ik vind het fijn omdat ze daar komen. Ik vind het om een hele andere reden mooier. En dat is omdat er zo met de vele immigranten daar, ook met name uit Rusland, heel veel gelovigen binnenkomen. En die gelovigen die vormen voor een groot deel Messiaanse gemeentes in Jeruzalem. Dat was een volgende opmerking over, waar ik met de broeder even over. En die Messiaanse gemeenten die getuigen van de Heer Jezus. Maar die zeggen ook, omdat ze de Heer Jezus kennen, wij gaan mee met de Heer. Als de Heer Jezus komt om de gemeente te halen, dan gaan wij ook weg. Maar we zijn nu hier in dat land. Nee, we horen absoluut bij de gemeente. Geen twijfel mogelijk. Maar we zijn nu hier in het land om misschien onze mensen, de Joodse mensen, tot jaloersheid te brengen. En dat gaat niet makkelijk, want ze worden vervolgd, ze worden verdrukt, ze worden soms een beetje gepest. Hun gebouw wordt in brand gestoken, of hun boeken verbrand, of hun, nou ja, hun bezittingen. Dus dat is niet makkelijk. Maar die zijn er dus wel. Dus met breng de Joden thuis, komen ook deze getuigen mee. Net zo goed als er ook getuigen meekomen naar hier om de Heer Jezus te leren kennen. Mensen die hierheen geperst worden. Het heeft een bedoeling. Dus ik bedoel niet te zeggen dat ik daar tegen zou zijn. Ik vind het fijn dat ze dat doen. En ik begrijp best als die mensen ergens wonen waar ze geen houvast hebben. En waar ze eigenlijk niet meer geaccepteerd zijn op dit moment. Waar ze eigenlijk een beetje gepest worden. Dat ze dan verlangen krijgen. Want de grote drive is direct na de Tweede Wereldoorlog gekomen naar een plek waar ze veilig zouden wonen. Dat is natuurlijk die enorme exodus. En dat gunnen we ze. En ik hoop ook dat ze daar met z'n allen zullen komen. Dus ik bedoel niet dat negatieve van alleen maar daarheen gaan. Er is het werk van God in hun harten begint. Natuurlijk in het natuurlijke. En dat is nu ook zo, ook bij groepen die daar niet naartoe gaan. En die er toch ineens blijken te zijn. Die toch uitzien naar wat God wil gaan doen met de Joodse erfenis van vroeger. Dus ik geloof dat het heel bijzonder is dat er in onze dagen van alles gebeurt. En dat zijn voor ons wel, voor u, voor mij, wel tekenen aan de wand. Dat zijn dus wel duidelijke signalen van, nou, er is dus echt wat aan de hand. En bovendien, ook het negeren van wat Joods is, het antisemitisme wat weer de kop opsteekt vandaag de dag. En het negeren van wat Joods is en Joodse producten niet mogen kopen of producten uit een bepaalde streek niet mogen kopen. Dat zijn allemaal duidingen op dezelfde oorzaak. En dat is dat er één tegenstander is die continu probeert om elk stukje getuigenis en dus ook Jeruzalem. De duivel weet heel precies dat de Heer Jezus op de Olijfberg komt. En hij weet ook heel precies dat die tempelberg een hele bijzondere plek wordt, want daar komt een tempel te staan. En dus moet het in handen zijn van ons of het moet vernietigd. Eén van die tweeën. Maar geen Joodse bezittingen daar. Dus dat wat continu geweest is, iedere keer iets moois van de Heer, daar wordt de kop om gedraaid. Bijbelse waarheden, het woord van God zelf, het gezag van de Bijbel, alles wat de kop omgedraaid, maar ook de toekomst van de Heer Jezus. En daar zit Israëls toekomst in vast, gekluisterd. Want als hij er is, dan zal hij zijn daar en zal dat volk daar zijn. Ja, daar krijgen ze nu mee te maken. En dan zou je graag willen dat mensen daar in Israël dit zouden zien. Nou, die Messiaanse Joden, die gemeente vormen, die zien dat wel. En die getuigen daar ook van. Maar dat getuigenis wordt niet geaccepteerd tot op heden. In algemene zin. Sommige plekjes wel, maar er zijn plekjes dat het heel moeilijk is voor ze. En ja, je zou willen bidden om de vrede van die mensen. En dat heb ik misschien niet zo goed gezet. Bidden om de vrede van Jeruzalem betekent dat daar in Jeruzalem een plek gaat geven waar de Heer woont en waar vanuit de vrede stroomt. Maar de vrede komt er pas als de vredevorst daar zal zijn. Feitelijk. Maar bidden om de vrede van die mensen, vrede met God, ja, dat zou ons voortdurend gebed mogen zijn. En eigenlijk moeten zijn. En als je daar één keer geweest bent en mensen hebt ontmoet die daar zitten, leven als Joodse gemeente, Joods-Messiaanse gemeente, ja, dan kun je genieten. Dan kun je met hen genieten. Er zijn mensen die vliegen om de nek. Arabieren ook. Er zijn ook heel veel Arabische christenen in het noorden, in Galilea met name, zijn heel veel plekjes waar kleine, maar goed, er zijn gemeentes daar die heel bijzonder functioneren. En er is werk wat ook gedaan wordt, ook vanuit Nederland, maar we hebben een beetje te maken gehad met het werk van Middernachtsroep, die daar zelf een hotel, pension hebben en die daar proberen te getuigen. We hebben daar vaak geslapen en van daaruit vertrokken en de eigenaar, de leider van dat hotel, is ook onze vaste gids altijd geweest met onze excursies daar in het land. Maar die proberen het ook. Maar dat zijn dan weer buitenlanders. In dit geval komen ze uit Zwitserland. Wel Nederlands sprekend gelukkig, maar dat komt vanwege een Nederlandse link ergens mee. Maar ze komen uit Zwitserland. En ja, die worden wel geduld, zal ik maar zeggen. Want dit zijn eigenlijk zakenmensen, zo vindt men dat dan. Maar vanaf het moment dat mensen uit de Joodse families zich daarbij voegen, of de gemeente gaan vormen, ja, dan wordt het een beetje moeilijker. En toch is dat de oplossing om vandaag te vertellen van de Heer Jezus. En vandaag ook uit te dragen wie Hij is. Ik hoop ook dat u dat in uw gebed wilt meenemen. En ik ben blij met Christenen voor Israël, dat ze daar de aandacht op vestigen. Dat is goed, dat is goed werk. Alleen ze willen mij altijd dwingen om daar net zo Joods te denken als zij. En dan moet ik de Joodse feesten houden en de Joodse kalender een beetje bijhouden. En ik moet ook wel 7 woorden Hebreeuws spreken, op zijn minst. Liefst 8. Sorry hoor, die 8 die heb ik wel. Maar nee, maar dan moet je weer in een bepaalde flow, in een bepaalde gang, moet je weer meegaan. Dan wordt dat weer zo'n beetje de ideale richting. Nou, ik vind het een mooie richting, maar ik vind het niet. Dat is niet de enige. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. En zo zitten we elkaar misschien wel de vlooien af te vangen, maar dat bedoel ik niet. Ik wil niet negatief zijn over die dingen. Ik wil me erin verheugen. En als Paulus zegt, sommigen prediken Christus uit nijd om mijn gevangenschap te verzwaren. Dus er wordt Christus gepredikt om de gevangenis van Paulus te verzwaren. Ik citeer Filippenzen 1. Maar wat doet het ertoe? Christus wordt gepredikt en daarin wil ik me verblijden. Nou, die gezindheid. Dus ook al is het zo dat ik er misschien wel last van heb, als Christus wordt gepredikt, wil ik me toch verblijden. Dus dat positieve, dus niet het je afzetten tegen, maar het kijken naar de Heer Jezus en wat er van hem gezegd wordt. En daar word je blij van. Dat is de enige manier om er blij van te worden. Nou, verder zijn er wat opmerkingen over de Olijfberg, maar ik weet niet of ik daar een inleiding over moet houden een keer, maar dat is wel de moeite waard, dat kan ik u verzekeren. En misschien gaat u een keer googlen. Nou nee, pak maar een Bijbels woordenboekje en zoek het woord Olijfberg op. Net zo vaak als u het kunt vinden, schrijf dat maar zo op. En probeer maar eens verband te krijgen in dat woord. En dan sta je versteld. Echt, dan sta je versteld. U weet dat Bethanië op de Olijfberg ligt. Dat Betfage op de Olijfberg ligt. Dan heb u al 2 plekjes waar de schrift in het Nieuwe Testament over spreekt. Waar dat ezeltje vandaan kwam. Nou, ik vind, daar woonde ik toevallig, want ik stond daar toevallig bij de deur. En ze hadden me nog nooit gebruikt. En dan komt een moment, ja, maar de Heer heeft je nodig. Oh ja, oh ja. En dan mag jij hem dragen. Snap je? Wees dat ezeltje maar. Dat hele proces, om hem daar, juist daar, te vergezellen. Maar hij vertrekt vanaf de Olijfberg naar de hemel. Hemelvaartsdag. Dat is daar gebeurd. Vanaf diezelfde plek waar ik het net over had vanavond. En daar komt hij ook terug. De manier waarop hij wegging, zegt de engel die daar bij de discipelen staat. Zo komt hij ook terug. Nou, dan heb je de sleutel al te pakken. En hij gaat van daar weg en hij komt daar terug. En dat betekent dat God één is. Er zit nooit een hiaat in. Het is, hij begint waar hij eindigt of hij eindigt. Maar hij is dezelfde. Dat blijft dus. Er zit geen stop in. Dus waar hij begint, daar eindigt hij. Of waar hij eindigt, daar begint hij weer. Dat is Jehovah. Zo is hij. En dan wordt het bestuderen van de Olijfberg wordt een hele bijzondere plek. En dat krijgen we in Zacharia 14. Want expliciet wordt gezegd dat hij daar op die berg terugkomt. En dat we erbij zijn. En wat er dan met die berg gebeurt, dan is vanaf dat moment is die Olijfberg ineens in 2 gespleten. En is er een groot dal ontstaan. Maar op dat moment is dus dat weg. Maar tot op heden is dat er nog. En dan zegt de wetenschap, ja, wie dus? Want we wisten al lang dat de breuklijn van een bepaalde voet, dat als er een aardbeving komt, komt die daar. Nou, dat klopt ook, ja. Dat is juist. Maar dat doet niks aan van het feit dat de Heer bijzondere dingen. En als de Heer zegt dat hij dan in 2 zal spreken, dan zegt u misschien, dat wist ik al lang. Maar niemand preekt erover. Alleen als ze dan zeggen, ja, dat wisten we al lang. Ja, maar dat moest daar gebeuren. Dan zeggen ze, ja, daar zat het niet aan te komen, toch? Ja, klopt. Nou, alsof je dus kunt zeggen, de tsunami komt op 5 april in Tiel of zo. Nee, achteraf kun je makkelijk wat zeggen. Maar dit is de schrift. En de schrift is heel precies als het hier om gaat. Heel precies als het om Israël gaat. Want Israël heeft een aardse zegening. En die aardse zegening heeft te maken met dat stuk land daar. Dat gebied. Daarom zoveel twist daar. En die heeft te maken met een bepaalde afmeting. Staat precies in de Bijbel. Dit hebben we nog nooit gehad. Ook niet in de dagen van Salomo is het zo groot geweest. En dat is een bijzondere zegen. En die zei dat ik mij in mijn toespraak vergist had door één keer het woord Salomo te gebruiken in plaats van Absalom. Is dat zo? Dat heb ik verkeerd, hè? Ja, nee. Ik kreeg op mijn kop. Nee, maar ze zeiden, je hebt je vergist. Dat klopt. Dus dat is natuurlijk niet Salomo geweest. De opstand tegen David was niet Salomo, dat was Absalom. Dus even, bijna dezelfde letters allemaal. Absalom met Salomo. Lijkt een beetje op elkaar. Maar, dus even, correct, even rechtgezet. Ja, dat moet. Nee, ik heb het vandaag gehoord. Niet van jou nog. Maar misschien had u het wel goed begrepen. Dat kan zijn. Ja, precies. Ja. Maar David wist precies waar het zou gaan gebeuren. Op die dorsvloer van Arnon of van Arauna. En dat is precies dezelfde plek waar Abraham zijn zoon op het altaar legde. Ja, zo precies. Precies diezelfde plek. En dat is historisch vastgesteld. Daar twijfelt ook niemand aan. Ook de islamieten niet, die hebben om die reden. Alleen is het niet Isaac geweest, maar is het Ismaël geweest. Dan gaat hij weer verschillen. Dan wordt het weer anders ingekleurd. Maar het feit dat daar God een lam als brandoffer zou gaan voorzien, dat is uitgekomen. Ja. Heel precies uitgekomen. Een wonderlijke Bijbel hebben we. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Echt waar. Daar geniet je. Volgende keer gaat het over Zacharia 9. En daar staat in mijn aantekeningen bij dat Jezus rijdt op een ezel. Ik heb het al genoemd vanavond. Ik ben die ezel. Ik zou willen dat ik hem binnen mocht rijden. Bij jullie volgende keer. Ik meen dat in het diepste van mijn hart. Ik ben heel emotioneel op dat punt. Iedereen snapt wel dat het dan niet gaat om een naam of zo, maar dat hij binnengebracht wordt. Dat hij aanwezig is. Jahwe is al daar. Dat is de naam van Jeruzalem in de toekomst. Jahwe Shama, zo zal Jeruzalem heten. De Heere is er. De Heere is al daar. Ja, de Heere is al daar. Jahwe Shama, de Heere is al daar. En dat bedoel ik eigenlijk met hem binnenbrengen. Dat hij hier is. Nou, als hij hier is, dan heb u een zegen. Dat kan ik u verzekeren. Vader, we willen u danken dat we deze dingen mogen zeggen uit Psalm 122. Dat was een lied wat toen gezongen werd, toen de mensen in grote getalen een aantal keren per jaar naar Jeruzalem gingen. Om daar feesten mee te maken, uw feesten. En ze zongen op weg naar Jeruzalem deze woorden. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En ze hebben ook, ik denk, prachtige dingen meegemaakt. Het Pesachfeest, met het feest van de ongezuurde broden eraan gekoppeld, het Wekenfeest en het Lofuttefeest. En iedere keer gingen ze, en ook onze Heer Jezus is toen hij 12 was daarbij geweest, bij een van die groepen. Misschien heeft hij meegezongen, want dat zongen ze toen ze binnengingen. Als ze Jeruzalem zagen vanuit de kant van Jericho of vanuit de kant van Galilea, Dan begonnen ze deze dingen te zingen. We willen u danken. Dat wij ook mogen zingen. En de Bijbel zegt ons heel voorzichtig aan. Maar het Jeruzalem dat boven is. Ja, dat hemelse Jeruzalem. Dat is onze moeder. We willen u danken. dat het Sion van de heilige Israëls ook een betekenis heeft in het Nieuwe Testament, ook voor ons. Niet om de aardse plek, niet om de vierkante kilometers, maar om te beseffen dat waar u woont, dat daar zegen is. En de Heer Jezus heeft gezegd dat twee of drie in de naam van hem bij elkaar zijn, erop kunnen rekenen dat hij in hun midden is. God in hun midden. De Heere woont daar. Wat een geweldig iets is dat. Als de gemeente bij elkaar komt en hij daar in het midden is. We willen alleen maar danken dat ook in onze eigen gevoelens ervaren kan worden. Zeker ons zo met elkaar. We willen samen ook bidden voor broeder Ton Zondag, die heel erg ziek is, die in het huis is, of in een ziekenhuis is in Den Bosch. U weet hoe die erbij zit, bij ligt, en hoe het nu gaat. We maken ons zorg, maar we willen het in uw handen leggen. We bidden ook voor Gerda dat ze het kan hanteren. We willen ook voor elkaar bidden. We hebben allemaal misschien een lijst met namen, met moeilijke dingen, en we willen ook daarvoor bidden. En uw vrede en uw vreugde bidden ook voor onze terugweg. En ook een goede tocht vragen we. We danken u voor de gastvrijheid. We danken u voor de muziek. We danken u voor het mooie van samen zingen. We danken u voor de techniek. Voordat wat al zo keurig geregeld is. We danken u en prijzen uw naam. En danken u voor de gastvrijheid. Voor wat we hier mogen ondervinden. We prijzen u. En danken u ook voor elkaar. Om elkaar te ontmoeten. Totdat de Heer Jezus komt. Want dan ontmoeten we ook elkaar. Maar dan gaat het niet meer om onze ontmoeting met elkaar, maar dan gaat het om onze ontmoeting met hem. En we zien daar ook naar uit dat bijzondere moment gaat plaatsvinden. We eren u en danken u voor alles. Amen. Tot de volgende keer, eerste vrijdag van februari, dat het er ook. Nee. Nou, dan over Zacharia 9.